Er is te weinig oog voor ethiek in de IT. Wat zeggen jullie?
Deels. Het is niet ja en het is niet nee. Ik denk dat iedereen wel een bepaalde vorm van ethiek heeft. En dat doe je ook in je werk, dus ook in de IT. Maar soms vergeet je wel bepaalde aspecten, omdat je er niet dagelijks mee te maken hebt. Dus ik denk dat daar wel wat meer aandacht voor mag zijn. En zeker als er grote nieuwe ontwikkelingen zijn met andere context, dan denk ik dat je daar wel wat meer oog voor mag hebben. En wat betekent dat dan in onze huidige samenleving? Waar moet je dan op letten en waar moet je niet op letten?
Kitty, wat vind jij?
Ja, ik denk wel dat er steeds meer oog voor komt. En misschien komt het ook een beetje door de bubbel waar ik zelf in zit. En de mensen die ik volg, bijvoorbeeld op LinkedIn. En de artikelen die ik lees, dus mijn eigen interesses. Dus ja, ik denk, er is heel veel oog voor ethiek in IT. Maar dat is dan heel erg vanuit mezelf geredeneerd. Maar het is wel iets wat je steeds vaker ook, waar je over leest in kranten bijvoorbeeld. Er is natuurlijk nu heel veel ontwikkelingen op het gebied van AI. En toen waren er opeens die grote techbazen die kwamen met, oh, we zouden een pauze moeten inlassen, want het gaat eigenlijk helemaal niet de goede kant op. En als we zo doorgaan met ontwikkelen, dan kan dat misschien grote gevolgen hebben voor onze maatschappij. Nu valt daar natuurlijk ook best wel veel over te zeggen wat hun beweegredenen zijn om dat te roepen. En of het daadwerkelijk zo is dat de mens overgenomen gaat worden door AI. Maar ik denk wel dat dat een teken is dat er oog is voor meer dan alleen het ontwikkelen van artificial intelligence.
Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe TechGirl podcast. Mijn naam is Anke Horstman en in dit podcastseizoen spreek ik met techvrouwen over wat hen opvalt in het wereldje. Vandaag in de uitzending Machinka Poits.
Poits,
daar ging ik. En Kitty van Leeuwen. Hey, hallo, leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn hier natuurlijk om het te hebben over ethiek in de IT. Maar eerst even dit. Hebben jullie nog een ander nieuwtje te delen waarvan je achterover sloeg? Of heb je een supergoede lifehack die de luisteraars echt moeten kennen? Nou, kom maar op.
Zal ik beginnen? Ik heb een app gevonden die echt super nuttig is. Het heet Zon op je bakkes.
Oh.
Het is natuurlijk best wel lekker weer de laatste tijd. Dus misschien dat je juist geen behoefte hebt aan zon op je bakkes. Maar bedenk je een periode waarin het iets minder heet is als nu. En je wilt echt een terrasje hebben waar je in de zon kunt zitten. Dan bestaat daar dus een app voor. En daar kun je in bekijken wanneer er zonuren zijn. En kun je dus ook plannen om dan naar dat terrasje te gaan op het moment dat er zon schijnt.
Nou, klinkt hartstikke goed. Ben jij echt zo'n zonaanbidder trouwens?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt eigenlijk, ik wil niet zeggen allergisch voor de zon, maar ik word wel echt, ik verbrand echt super snel. Dus ik moet me wel echt heel goed insmeren. Ik ben misschien eigenlijk meer een schaduwpersoon, maar daar is het ook goed voor, want ik kan ook weten wanneer het terrasje in de schaduw staat.
Ik denk dat ik hem misschien om dezelfde reden zou gebruiken. Ja. Echt, ik verbrand levend, joh, met die zonnestralen tegenwoordig. Van dit moment. Ja, maar goede tip, dankjewel. Machinka, heb jij ook een goede tip voor de luisteraar?
Alleen als je het hebt over thuiswerken, 's morgens even lekker de ramen open. En inderdaad uit de zon blijven, want het is anders niet te harde. En verder heb ik een beetje het nieuws van de afgelopen weken gevolgd. En een van de dingen waar ik echt naar zit te kijken is de nieuwe VR-bril van Apple. Ik ben erg benieuwd of dat wel gaat brengen wat ze eerder beloofd hebben. Dus dat is echt een dingetje waar ik naar uitkijk.
Heb je dat filmpje gezien?
Ja, ik heb er naar zitten kijken.
En wat vond je daarvan?
Nee, niet helemaal happy mee. Maar ik denk dat je er zo ontzettend veel mooie dingen mee zou kunnen doen. Dus dat, daar kijk ik erg naar uit.
Ik kreeg een beetje Black Mirror vibes ervan.
Oké.
Want je ziet ook Want in dat filmpje dan zie je ook dus dat iemand dan bijvoorbeeld bepaalde herinneringen op gaat halen. Dus dan gaat hij video's terugkijken. En dat deed me dus heel erg denken aan zo'n aflevering waarin een vrouw dan haar, haar partner heeft verloren. En dan bestaat er dus bepaalde technologie waardoor je dan allerlei data kunt uploaden. En dan komt er dus een nieuwe versie van de persoon die je bent verloren tot leven. Nou, daar moest ik hierbij echt wel aan denken. Of je dan niet te veel in een herinnering gaat leven.
Ja, of helemaal in een wereld die je niet herkent.
Ja, precies.
Omdat je daar gewoon helemaal in opgaat.
Ja.
Maar dat hoeft niet eens met VR, met een VR-bril te zijn. Maar dat kan eigenlijk al gewoon in je scherm zijn als je zit te werken. Hè, dat je echt in totaal opgaat. Dat je denkt van, oh, fantastisch. Hè, daar wil ik meer van weten. En dat je daar zo intensief mee bezig bent. Mm-hmm. Ja, dan gaan ook die herinneringen komen, maar je gaat ook een soort andere, een soort virtuele wereld gaan creëren.
Ja, precies. Dus.
Heeft eigenlijk ook al te maken met ethiek in de IT, hè? Van moeten we dit willen, ja of nee?
Zeker. Hey,
maar voor we over dat onderwerp doorgaan praten, heb ik ook eigenlijk nog een, ik vind het zelf wel een goede tip. Ik heb hem ook al gedeeld op TikTok en dat is een tip voor je AirPods Pro 2. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar als je van die AirPods hebt, dan heb je vaak dat die oortjes, die eartips, die worden vaak een beetje ranzig. Er komt allemaal oorsmeer in en zo. En ik heb dus heel vaak de vraag gehad van, ja, maar hoe maak ik dat nou schoon? Als je normale AirPods hebt, sorry, maar het beste wat je kunt doen is toch heel voorzichtig met een tandenstoker of met een wattenstaafje dat proberen schoon te maken. Maar bij die Pro-versie heb je dus een veel betere truc. Je houdt dan eigenlijk het harde plastic stukje hou je vast van de AirPod. En je trekt dan echt met een rukje, trek je dan die eartip ervan af. Zodat je die eartip ook echt daadwerkelijk met water kunt reinigen of met een sopje. En heel veel mensen weten niet dat dat kan. Maar bij deze, dat kan dus. En als je wilt weten, even in een soort van tutorial wilt zien hoe dat dan moet. Check dan ook even mijn TikTok kanaal. Een soort van reclame dit, hè? Hey, laten we snel doorgaan naar het hoofdonderwerp van vandaag. Jullie zijn allebei solution lead, maar dan allebei van een andere tak van sport. Want Machinka, jij bent solution lead bij Platforms, bij Ordina. En Kitty, ook jij werkt bij Ordina, maar dan als solution lead AutoCue en testing. Zeg ik dat goed?
Ja, het is solution lead. Inderdaad, AutoCue is de area en ik werk dan voor daar werk ik ook voor natuurlijk. En dan specifiek de Practice Quality Improvement Services. Super fancy namen.
Super fancy. Ja. Jullie kijken best wel kritisch naar IT en ook weer naar het werk van anderen, denk ik. Doen jullie als solution lead dan ook ongeveer hetzelfde? Wat zijn daar raakvlakken in?
In principe in solution lead aan zich wel. Ja, want je bent bezig met het ontwikkelen van solutions. Dat betekent ook dat je soms collega's daarin coacht. En dat je daar ook in begeleidt. Dat je soms even ergens bijspringt. Dus in die hoedanigheid doen we wel hetzelfde. En toevallig dat we straks zaten te praten van, joh, waar ben jij nu mee bezig? En kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we met iets ander aspect bezig zijn. Iets ander perspectief ook. Maar wel, ja, je kijkt ook naar de kwaliteit. Dus in mijn geval kijk ik dat op platformbasis en CICD. Nou ja, en jij zit dan aan de testingkant.
Ja, hier. Klopt. Dus ik help inderdaad organisaties meer met hun teststrategie. Dus hoe pak je dat dan precies aan?
Mm-hmm. Machinka, als jij moet uitleggen wat jij doet voor de kost, hoe omschrijf je dat dan? En ook een beetje op een noob level, dus dat beginners, dat die dat ook snappen.
Ik help klanten bij het neerzetten van een goede oplossing voor hun platform. Dus hun infrastructuur bij klanten. En wat ik net al zei, begeleid ook collega's. Hè, van goh, welke opleiding moet je doen om het werk uit te kunnen voeren. Ik kijk naar wat er verder gebeurt in de markt. Kunnen we daar iets mee? Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En verder zit ik natuurlijk bij klanten om ze daarmee te helpen.
En infrastructuur, dat is ook niet voor iedereen een even bekend begrip. Ja, we hebben hier met nerds te maken, maar ook met noobs. Dus we moeten dat toch even uitleggen. Infrastructuren, wat zijn dat?
Infrastructuur is eigenlijk heel breed. Hè? Je moet denken aan het netwerk. Je moet denken aan servers. Je moet denken aan serverless. De cloud is misschien voor meer mensen inmiddels wel een bekend begrip. Dus aan dat soort zaken moet je denken. En dat zetten wij geautomatiseerd neer. Dus dat is het werk eigenlijk wat er bij ons is. Mm-hmm. Zodat klanten daar snel mee aan de gang kunnen gaan. En als je teams hebt, dat ze ook snel kunnen landen bijvoorbeeld met een applicatie op de onderliggende basis.
En dus leg je dit ook wel eens uit op verjaardagen?
En dan hangen ze aan je lippen.
Op verjaardagen, als ik voor een specifieke klant bijvoorbeeld werk, dan vertel ik wel vaak over waarvoor we eigenlijk werken.
Precies.
Dus wat is de oplossing? Werk je voor een sociale verzekeringsbank of een nationaal archief? Die hebben duidelijke dingen die ze doen in de maatschappij. En dan snapt iedereen ook waar je mee bezig bent. En eigenlijk weet iedereen ook wel dat je daar, ja, daar moet iets voor zijn. Hè? Er is vast ergens een computer die daar iets mee doet. Nou, dat weten mensen dan wel. En wat dat dan verder, ja, onder water betekent, dat de een zal het wel begrijpen en de ander niet. In mijn familie zitten wat meer mensen die met computers werken. Is dat wat makkelijker? Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar helemaal niet, geen idee van hebben wat er nou eigenlijk gebeurt in een datacenter en wat dat dan betekent. Dus.
Ja, en dat het in de familie zit, eigenlijk is de technologie of de techniek is jou ook met de paplepel ingegoten.
Ja.
Want in het vorige gesprek heb je me verteld hoe je tot het werk bent gekomen. En zou je dat ook aan de luisteraars willen vertellen?
Ja, dat kan ik. Als klein kind heb ik altijd met computers gespeeld. Dat is eigenlijk de eerste hobbycomputers. Personal computers waren er toen eigenlijk, ze waren er wel. Maar dat was niet normaal om dat te hebben. Dus ik heb daar lekker mee gespeeld. Begon eigenlijk met de TRS-80. Heel oud systeem, groen scherm, echte terminal type. Daarna op de Commodore en daar lekker op gewerkt. Een beetje basic op geprogrammeerd ook. Moest je nog, als je tekeningen wilde maken, moest je ook een logaritmisch vel moest invullen. Want anders dan kon je niet de juiste codes erbij pakken. Dan kon je plaatjes maken. Ja, dat soort zaken. En daar ben ik begonnen. En op een gegeven moment ging ik naar de universiteit en wilde ik graag dingen met internet doen. En op een gegeven moment ging dat niet helemaal lekker. En toen heb ik besloten om Unix te leren. Want ik wilde echt weten hoe systemen werkten, zodat dat niet stuk meer ging. En daar is eigenlijk mijn beginstap in de IT geboren. Vervolgens ben ik terechtgekomen eigenlijk ook in diezelfde periode bij de Digitale Stad, Digitale Metro. Waar we ook wel wat programmeerwerk deden. En ik niet als medewerker daar, maar wel gewoon als onderdeel van de online community. En ik heb dat heel erg leuk gevonden. En van daaruit ben ik uiteindelijk helemaal de IT ingegaan. Dus,
en dat is inmiddels al 28 jaar geleden? Of,
zeker. Ja.
En heel veel kennis aan boord. Hey, in de Digitale Stad, Kitty, jij vertelde daar iets over dat nu een monumentale status krijgt. Of wat zei je nou?
Het staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Volgens mij is dat vorige week. Dat nieuws las ik vorige week. En ik had er ook al eerder van gehoord. Maar ik wist me nooit echt iets voor te stellen bij hoe die digitale stad er dan uitzag. Ik weet niet of luisteraars, ik kan me voorstellen dat die dat misschien ook niet weten. Dus misschien kun je daar iets over vertellen.
Ja, de digitale stad die had pleinen, zeg maar. Het was een website in verschillende versies. En allereerst begin was het nog tekst gerelateerd. Daarna werd het al snel een grafische versie. En daar waren verschillende pleinen waar je allerlei zaken kon doen. Maar er was één heel specifiek onderdeel. Dat was de digitale metro. En de digitale metro, dat was eigenlijk een soort groep van mensen die daar door middel van programmeren in een MOO. Dat is een multi-object-oriented user dungeon. Sorry, maar...
Een dungeon, dat klinkt wel heel erg Duits.
En die heb je overigens ook voor het web. Ja. Maar zie het eigenlijk als een soort chatkanaal zou je te kort doen. Maar het is een manier om bijvoorbeeld kamers te programmeren waarin je bepaalde activiteiten kan uitvoeren. Waar je met mensen kan praten. En dat deden wij niet alleen online, maar wij kwamen ook bij elkaar. En dat waren dan mensen van de universiteit in Tilburg. Mensen vanuit Amsterdam, niet allemaal van de universiteit overigens. Mensen vanuit Eindhoven. En dan af en toe kwamen we bij elkaar gewoon in real life. En in die tijd had je in Amsterdam had je ook terminals. Waar je dan met de digitale stad daadwerkelijk dat je dan kon inloggen. Dus maakte niet uit wie je was. Iedereen kon daarbij. Dus dan stond er eentje in de bibliotheek. Eentje stond er in de balie. Volgens mij ook bij de wagen, maar dat weet ik niet meer zeker. Wij kwamen meestal in de balie. Of in de bibliotheek. Want ja, buiten de tijd van de universiteit, ja, dan was het heel erg duur om in te bellen. En er waren mensen die dan thuis een telefoonrekening van 700 of 800 gulden hadden. Dat vonden ze niet zo leuk. Dus je probeerde dat altijd ergens te doen waar dat openbaar was of publiek. Zodat dat een beetje beperkt bleef.
Ja, ik vroeg me dus af of het een soort van spel was. Maar daar kan ik het niet mee vergelijken.
Nee. Echt gewoon praten met mensen. Mm-hmm. En ook gewoon een beetje programmeren. een eigen kamer maken waar je mensen objecten op kunnen pakken. En verder gewoon ook leuk met elkaar babbelen over... op de universiteit moet ik X, Y, Z doen. Hoe doe je dat?
Ja, want toen jij eerder begon over dat het ook eerst tekst was... toen deed het me ook een beetje denken aan dat er zo'n text-based videospel... dat heet Zork. Daar deed het me dus een beetje aan denken. Dat je bepaalde opdrachten hebt of dat je dus door een wereld heen moet...
Ja.
Op basis van tekst. En dat je dus echt interacteert met bepaalde vragen... of dat je door middel van tekst een soort route kunt afleggen.
Ja, dat wel. Maar niet in spelvorm.
Mm.
Natuurlijk, er zijn mensen die dan een spelachtig element kunnen maken in een kamer. Mm-hmm. Iemand die goed programmeert, die maakt dan zoiets. En ja, daar kan je gebruiken. Maar je kan bijvoorbeeld van kamer... Al die kamers zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. En als ze niet aan elkaar verbonden zijn... dan kom je ergens bij het perron van Amsterdam Centraal Station kom je dan uit. Het klinkt echt heel bizar dit. Maar, maar dat is dan eigenlijk wat je daar doet. En er zijn mensen die dan... Ja, dus onderdelen daarin maken. Maar verder wordt er vooral heel veel met elkaar gesproken. En dat was eigenlijk wat... een beetje een soort online community... maar wel in text-based.
Het doet maar een beetje denken aan de voorloper van Decentraland. Zeg maar,
dat
je
niet.
Nou ja, dat je... je hebt toch verschillende partijen die vanuit VR... willen ze heel graag een soort van online... omgeving creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten bijvoorbeeld. Daar is Facebook een hele tijd mee bezig geweest. En,
met dat meta. Oh ja.
Precies.
Ja.
Dus daar doet het me een beetje aan denken. Aan de ene kant bedenk ik me ook weer van... eigenlijk als je zo'n omgeving creëert... volgens mij ben je dan ook heel erg bezig met een basis neerzetten. Wat accepteer je wel? Wat vind je niet oké met elkaar? Ook daar komt het onderwerp IT en ethiek weer naar voren.
Zeker.
Was er op dat moment ook al bewust aandacht voor van... daar moeten we mee bezig? Of hoe ging zoiets? Of ontstond dat natuurlijk? Dat kan ook.
Natuurlijk zoals dat ook eigenlijk in een samenleving gebeurt... Als er zaken gebeuren die echt niet acceptabel zijn, dan zullen mensen je daarop aanspreken. Dat hangt natuurlijk ook af van de mensen die in je samenleving zitten, die rondom je heen zitten, of ze je daarop aanspreken. Maar dat is wel wat er gebeurde. Mensen spreken met elkaar. Mensen spreken elkaar ook aan op dingen waarvan ze zeggen, hey, dit vinden we niet goed. Ook daar hadden ze wel een bepaalde rangorde, want je hebt natuurlijk ook administrators nodig. Mm-hmm. Net zoals je die tegenwoordig hebt in allerlei andere kanalen. En als mensen het echt heel, heel erg bond maken, ja, dan kun je gewoon gekikt worden. Zo simpel is het.
Zo. Dat gebeurde daar dus ook.
Dat gebeurde daar ook al. Want er zijn altijd mensen die, ja, hoe moet je dat op een goede manier zeggen, die geen rekening houden met anderen. En hoe anderen, normaal kunnen zijn en blijven, die daar gewoon geen respect voor hebben.
Ja.
En dat is heel moeilijk. Hè? En dat is altijd een heel moeilijk besluit. Dus eerst spreek je mensen daarop aan. En dat doe je nu eigenlijk nog steeds. Dat is wat de samenleving eigenlijk normaal gesproken ook gewoon doet.
Ja, het klinkt ook net als een echte stad of een echte samenleving.
Zeker.
Want daar gebeurt dat natuurlijk net zo goed.
Maar in de echte samenleving heb je ook wetten en regels en politie. En ook, dan kun je ook in naar de gevangenis. Ook een soort van gekikt, maar dan anders, denk
Hadden
ik.
Hadden jullie dat ook in de stad?
Er was iemand...
Ga niet door start.
Die heeft de tijgerkooi gebouwd en daar kon je niet meer uit.
Oh, echt?
Dus, maar dat was ook wel op het randje dat we zeiden van... moet dat kunnen, want... je kan er niet meer uit.
Nee, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het een groepje idealisten waren.
Ja, zeker. Absoluut. Het was ook niet voor de hele grote groep in het begin. Mm-hmm. Het was wel vrij, dat wel. En juist omdat die terminals ook door bijvoorbeeld heel Amsterdam stonden...
Ja.
Konden mensen gewoon bij zo'n terminal.
Maar begreep iedereen hoe ze die terminal dan ook moesten bedienen?
Ik denk niet iedereen.
Nee.
Maar er zijn altijd mensen die daar wel interesse in hebben.
Ja.
Dus er waren mensen die inderdaad dakloos waren. Mensen die uit hele andere omgeving komen. Dan jij zelf normaal gesproken misschien om je heen hebt.
Ja.
En dat maakt het wel heel erg leuk.
Oh, dat lijkt me echt interessant inderdaad. Als je dan toch wel meer zo'n samenleving hebt... waar die verschillende lagen ook met elkaar interacteren.
Je ziet dat er dan heel veel perspectieven komen. En daar leer je zelf ontzettend veel van.
Ja.
Dus dat vond ik wel... Ik heb daar heel veel van geleerd in die tijd.
En je hebt je man daar ontmoet.
En ik heb mijn man daar ontmoet, inderdaad.
Oh, dus, dat wist ik nog niet.
Ja.
Dat was leuk.
Dus dat was anders ook niet erg normaal geweest. Hij is Amsterdammer en mijn familie komt uit Rotterdam. Dus,
clash.
Ja, nou, ze houden van hem hoor. Dus.
Oh, goed ingeburgerd.
Zeker.
Ja, er zijn toch best wel wat technologische ontwikkelingen geweest in de loop der jaren. Maar hebben jullie dan ook het idee dat het steeds sneller gaat? Of valt dat wel mee? Maar is het omdat het nu wat meer, ja, ook in de media naar voren komt, dat het gewone volk, hè, tussen aanhalingstekens, daar wat meer van meekrijgt, dat het daardoor sneller lijkt? Gaat het sneller of lijkt dat maar zo?
Ja, dat vind ik een heel interessante vraag. Want ik denk, voordat ik de IT inging, had ik inderdaad ook echt een ander beeld van wat het precies betekende om software te ontwikkelen. Ik heb zelf echt een heel andere achtergrond. Ik heb,
vertel daar eens wat over.
Nou, nu je het vraagt. ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. En ik heb ook 1,5 jaar bij een galerie in Amsterdam gewerkt. En toen kwam er dus een punt waarop ik dacht, nou, ik ga het helemaal anders doen. Ik heb toen een programmeerbootcamp gedaan. En dat was deels ook omdat ik wilde begrijpen wat er eigenlijk achter zit. Achter de applicaties die ik gebruikte. Of nou ja, achter de ontwikkelingen of de verhalen die je toen ook al hoorde over artificial intelligence. En dat het de mensheid overbodig zou maken.
Maar hoeveel jaar geleden is dit?
Dit was in 2016.
Oh ja.
Ja. Dus nou ja, het is eventjes terug. Maar ja, goed, dat narratief, dat was er toen ook al. En ik denk wel dat doordat ik nu, ik wil niet zeggen dat ik nu alles begrijp van software ontwikkelen, want ik denk dat er altijd meer te leren valt. Maar ik denk wel dat ik nu heb gezien dat het toch niet in zo'n enorme vaart gaat als hoe het werd afgespiegeld. Dat was toen. Ik moet zeggen, ik heb niet de meeste verstand van AI. Dus hoe snel die ontwikkelingen gaan, ja, dat krijg ik ook mee. Vooral via media. Maar ja, daar zie je toch eigenlijk ook dat om... wanneer we het bijvoorbeeld hebben over ChatGPT, om dat te ontwikkelen, daar is echt nog steeds... Er zijn heel veel... persoonuren ingestoken om bepaalde data te labelen of bepaalde data te kunnen screpen die wordt gebruikt om tot uiteindelijk al die lappen tekst te komen die worden gegenereerd. Mm-hmm. Dus het lijkt alsof het iets heel magisch is, maar eigenlijk zit daar heel veel mensenwerk achter en in.
Is AI best wel dom? Op dit moment nog? Of valt het wel mee?
Niet dom. Maar het is nog steeds grotendeels zijn het algoritmes. Dus het is gemaakt. En het is zo goed als de mensen die het maken op dit moment. En natuurlijk, die algoritmes gaan op elkaar reageren op een gegeven moment. En dan is de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Ik vind het niet dom. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat het niet zo snel gaat als het gaat. Als je kijkt naar zoiets als virtual reality. We hebben het net even over mijn begintijd gehad. Een symposium wat wij op de universiteit in de tijd hebben georganiseerd ging over VR.
Dat is wel al heel lang
dat
geleden.
Dat is eigenlijk al heel lang.
Klinkt heel onaardig misschien, maar ja, het is echt al heel lang geleden. Ja.
En als je kijkt naar alle data die nodig is om dit te produceren. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk de eerste host richting het internet gehad. Om alle informatie beschikbaar te maken. Maar ook wat er nog steeds aan informatie bij komt en hoe je daar verder mee gaat. Dat zijn wel zaken die gewoon heel veel tijd kosten. En om daar ook dan nog daadwerkelijk iets aan goede kennis uit te halen. Goede data. Want je hebt data is leuk. Informatie is beter. En daar kennis mee kunnen creëren. Dat is nog beter. Daar gaat gewoon ontzettend veel tijd over. En ik denk dat het wel echt nog een tijd duurt voordat het zover is dat het... dat we echt denken van hoe. Maar dat betekent niet dat we nu stil moeten gaan zitten. Je moet echt nadenken van hoe wil ik daarmee omgaan? Wat vind ik daar belangrijk? Wat betekent dat voor mijn werkzaamheden? Ik heb als beheerder ook heel lang gewerkt. Het beheerwerk is op een gegeven moment is DevOps geworden. En als beheerder heb ik wel heel veel kennis van hoe je beheer moet doen. Maar de manier waarop je dat doet, die is totaal veranderd. En ik kan me voorstellen, als je kijkt naar een Copilot, wat bijvoorbeeld nu uitgekomen is. Of je kijkt naar ChatGPT, dat kan je heel erg helpen. Als je het op de goede manier gebruikt. En als je ook maar goed weet wat de beperkingen zijn. En dat ook in de gaten blijft houden, wat gebeurt daar? Het is net, eigenlijk is het net hetzelfde als mensen die naar de supermarkt gaan. En soms gebeurt het wel eens dat de stroom uitvalt. En dan kom je bij de kassa. En dan wil je ongeveer wel weten wat het kost, toch? Dan heb je, normaal gesproken maak je dan in je hoofd maak je even een rekensommetje. En dan kom je soms bij de kassa en dan denk je van, hé, mensen kunnen helemaal niet tellen. Want ze hebben geen stroom, want dat doet de computer altijd.
Mm-hmm. Ja.
Je moet nog steeds zelf een idee hebben van wat er eigenlijk gebeurt op de achtergrond, denk ik altijd. Want dan kun je die toetsing ook goed doen. Verificatie zal een van de belangrijkste dingen worden die er straks aankomt. Hè, hoe valideer je dat datgene wat er neergezet wordt ook het goede is? Ik heb best wel heel veel vertrouwen in de zaken die neergezet worden. Maar het kost een hele tijd om de algoritmes zo goed te maken dat die ook om kan gaan met bijzondere omstandigheden. Denk maar aan de elektrische auto's, hetzelfde verhaal. Kost gewoon tijd.
En dat valideren, wie zou dat dan moeten doen?
Ik denk dat dat sowieso elke persoon zou dat zelf nog steeds moeten doen. Ik zeg niet dat je dat in depth moet doen. Maar ik denk wel dat je moet leren te herkennen. Hè? Zoals mensen ook geleerd hebben van wat is nou een fake video? Waar let je dan op? Dan zijn er gewoon een aantal kenmerken waar je naar kan kijken. Jij hebt het over kwaliteit. Hè? Als je het hebt over testen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat dan ook zaken zijn die jullie meenemen in testen.
Ja, want Kitty, jij hebt eerder tegen mij gezegd, in de ideale wereld is testen niet apart, maar het is meer onderdeel van je werk. Dus iedereen zou moeten testen en kunnen valideren dus dat iets goed of iets fout is. Mm-hmm. Zou dit AI-programmeer zo kunnen helpen in de ontwikkeling van een eigen product, denk je?
Ja, ik ben heel even aan het denken naar hoe AI toepasbaar zou zijn op het kunnen testen. En eigenlijk ook gerelateerd aan het verhaal wat jij vertelt.
Snap ik, want het is ook best wel nieuw natuurlijk.
Ja.
En het is niet per se jouw vakgebied AI, maar wel auto-cue testing, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, wat moeten we ermee? Wie gaat er nou op letten? Hebben we een soort van ethische kwaliteitscommissie die we gaan introduceren? Ja, ik vind het toch wel heel interessant.
Ja, nou ja, het is denk ik ook niet alleen het valideren op het moment dat er al iets staat, maar eigenlijk ook al vooraf. Dus je wilt ook van tevoren kijken naar welke data gaan we hiervoor gebruiken. En is dat daadwerkelijk representatief? Een voorbeeld wat je daarbij kunt bedenken is dan, er is een documentaire die heet Coded Bias. En dat gaat over een donkere student. En zij wil heel graag in eerste instantie onderzoek doen naar gezichtsherkenning. Maar dan komt ze er al snel achter dat die software haar gezicht niet kan herkennen. En dan gaat ze dus juist een onderzoek daarnaar doen. En op welke manier die modellen dan worden ontwikkeld en wie die personen zijn die ze ontwikkelen. En over het algemeen zijn dat witte mannen. En dan gebruiken zij dus eigenlijk ook zichzelf als referentiekader. En je ziet ook in die documentaire heel duidelijk dat de succesrate van die gezichtsherkenningssoftware dan veel hoger ligt bij witte mannen, lager bij vrouwen, nog lager bij mensen die dus niet wit zijn. Ja, dat is ook al natuurlijk heel erg kwalijk. Dus het valideren achteraf, dat is belangrijk. Maar het is ook belangrijk om van tevoren goed na te denken over, ja, wat gaan we eigenlijk neerzetten en voor wie doen we dit?
Ja, dus de criteria moeten vooraf gewoon echt glashelder zijn.
Ja.
En de context moet ook goed zijn. Ik denk dat jij dat heel goed ook meegeeft. Want waar gebruik je het voor? En wat heb je daadwerkelijk nodig? Wiens data is dat? Is dat want heel veel is privédata. Er is een bepaalde groep mensen die dat absoluut niet wil. Er is een groep die daar wat minder moeite mee heeft. Maar het blijft privédata. Dus hoe ga je met dat soort zaken om? Hoe ga je om met auteursrechten?
Oh jee, er komt nog veel meer bij. Er komt van alles komt erop af. Ja.
Maar dat is ook mooi, hè? In ons voorgesprek heb ik het ook even gehad over het boek wat ik mee had gebracht, de Internet and Society. En daar hebben ze het eigenlijk ook over van, joh, hoe ga je met dit soort dingen om? En wat doe je dan als er zaken ontstaan die je niet wil misschien, die niet goed zijn? Wat je nu wel ziet is inderdaad vanuit de techbedrijven dat ze in ieder geval proberen wat regels mee te geven, ook vanuit de Europese Unie. Proberen ze wat richtlijnen bijvoorbeeld voor AI mee te geven. van waar zou dat dan aan moeten voldoen? Maar je wilt het ook niet zo beperkt maken dat je eigenlijk geen kant meer op kan. Het moet ook ontstaan. En als je kijkt naar het internet, dan zie je dat ook daar ontwikkelt het zich nog steeds. Maar er begint zo langzaam een beetje een balans te ontstaan. Dat zal hier ook voor gelden. En waar kijk je dan allemaal naar? Ja, dat zullen dan op een gegeven moment richtlijnen zijn die misschien in je testsoftware mee gaat nemen. En die mensen ook, hè, ik geloof nog altijd steeds dat mensen ook zelf na moeten denken over van, joh, wat staat daar nou? Is dat, hè, wat ik daaraan doen ben, is dat het juiste?
Maar wat is juist? Ik bedoel, wat ja, voor de een goed is, is voor de andere niet goed.
Ja. Dat klopt.
En als je bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond hebt, dan heb je ook weer andere normen en waarden. Wat is dan goed en wat is niet goed? Dus ik voel hier echt gewoon een soort van cyberoorlog of zo aankomen. Nee, ik weet het niet. Maar
nou ja, misschien dat we wel meer filosofen nodig zouden hebben in de IT-sector.
Oh, dat zie ik mezelf wel doen.
Ja. Ja, nee, ik denk echt zeker dat daar meer ruimte voor zou moeten komen.
Ja.
Mensen die daar inderdaad een specialisatie in hebben en die dus mensen die software ontwikkelen kunnen helpen om die keuzes en overwegingen te maken.
In mijn optiek is het altijd wel zo dat zodra mensen gaan sturen of bepaalde regels gaan opleggen, dan word je al zo snel als de zeiksnor betutteld of betiteld. Dus ja, dan kun je van die filosofen hebben, maar dan wie gaat er dan naar luisteren?
Uiteindelijk denk ik dat het merendeel van de mensen wel een bepaald in de basis, hè, je hebt altijd grijze gebieden, maar over het algemeen weet iedereen wel wat goed of wat slecht is, hè, op hoofdlijnen. Er zullen altijd grijze gebieden zijn. Daar ontkom je niet aan. En dat is in de maatschappij zo, dat is online zo, maar dat gaat hier ook gelden. Maar er zijn wel dingen, hè, als je bijvoorbeeld oorlog voert, er zijn dingen die je eigenlijk niet doet. Iedereen die daarnaar kijkt, denkt van, hé, dat doe je niet.
In principe niet, maar het gebeurt toch.
Het gebeurt toch.
Ja.
En er zullen altijd mensen zijn die dat toch doen. Maar je weet dat, hè, over de algehele linie is iedereen het wel over eens. Goh, systemen moeten voor ons werken. Hè? AI moet voor ons werken. Dat is zoiets. Human rights, belangrijk. Hey, zorg dat goed geregeld is. Dat zijn dingen die je wel mee kan nemen. Dat je daarnaar kijkt dat er bijvoorbeeld geen discriminatie is. Dat heb je ook in je wetgeving vastgelegd.
Ja, maar zou dat dan vrijblijvend moeten zijn, denk je? Want het lijkt mij wel goed als hier wel echt strakke wetgeving rondom wordt gemaakt. Anders dan, ja, gaat het misschien, als je dit echt helemaal overlaat aan organisaties of bedrijven die artificial intelligence maken, moeten we er dan van uitgaan dat zij de juiste keuzes maken?
Ik denk dat het niet alleen de organisaties zijn. Er zijn ook mensen en heel veel mensen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het goed zou zijn. Hè? Jij gaf net al aan, het zou goed zijn als je meer filosofen hebt. Het zou ook goed zijn als er bijvoorbeeld meer aandacht überhaupt is voor ethiek. En niet alleen in de IT, maar dat je in ieder geval geprikkeld wordt om na te denken over van wat zijn de consequenties van de zaken die ik doe. Wat betekent het dat als ik een bepaald algoritme bouw? Wat betekent het als ik een systeem neerzet voor iets wat ik absoluut niet goed vind? Ik denk, je zult er altijd mee moeten kunnen leren leven, dat is één. Twee, ik denk dat de meeste mensen ook gewoon wel de intentie hebben om de juiste dingen te doen. Dus ik denk dat het wat minder sterk is. Uiteindelijk denk ik dat je nooit direct richtlijnen neer kunt leggen. Die zullen altijd heel breed zijn. Dat zie je ook in de wetgeving natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus heel strak is het vaak niet. Maar uiteindelijk zal de toekomst dat uit moeten wijzen. Wat werkt? Want we kunnen het nu wel bedenken, maar we weten eigenlijk nog niet hoe de technologie daadwerkelijk toegepast gaat worden. Ja, in welke context.
Ja, hoe moet je überhaupt anticiperen op iets waarvan je niet weet hoe het gaat lopen? Dat vind ik ook altijd heel erg moeilijk.
Dat is het ook. En waar kan je dan op gaan? Ja, dat zijn dan in ieder geval de basisrechten die mensen hebben. Dat zul je ook terugzien in de Europese wetgeving. Ja, en verder is het gewoon van ja, is het eigenlijk koffiedik kijken, als je heel eerlijk bent. Van, wat gaat er gebeuren? Er zijn altijd mensen die op de een of andere manier het zo weten te triggeren dat er iets gebeurt. En dan moet er actie ondernomen worden. Dat kan je niet allemaal van tevoren voorzien. Maar het is wel nog steeds goed om in ieder geval er bewust mee bezig te zijn. Het feit dat je er bewust over nadenkt, zorgt er ook voor dat mensen een bewuste keuze kunnen maken.
Maar zijn we dan op een gegeven moment niet gewoon te laat? Ja, kunnen we zeggen van ja, we moeten gewoon kijken. En dan ja, moeten we op anticiperen. Maar dat is toch gewoon net als bijvoorbeeld, ja, Dan ben je gewoon elke keer loop je erachteraan.
Ja, ik vind het ook best wel een lastige. Want ik wil heel erg ook geloven in wat je zegt. En dat we mensen zouden kunnen vertrouwen die zaken ontwikkelen. Maar we zien ook dat niet iedereen altijd de beste intenties heeft. Want heel veel bedrijven willen ook heel graag geld verdienen en winst maken. Dus dat is een hele andere overweging die je meeneemt in wat je ontwikkelt. En wat vaak wint van morele keuzes.
Ik denk ook niet dat je de morele keuzes alleen bij de bedrijf moet leggen. Mm-hmm. Ik denk wel dat je ze toe moet aanmoedigen. Mm-hmm. Ik denk dat dat goed is.
Misschien krijgen we een soort van IT-filosofenpolitie.
Ja.
als je heel cru kijkt, als je het hebt over de AVG...
Ja.
Hebben we al iets dergelijks. Dus het is niet onbelangrijk. En ik verwacht dat daar misschien wel nieuwe aspecten bij komen straks.
Want ja, in mijn hoofd gaat het nu wordt heel druk. Ik heb allemaal ideeën, zeg maar.
En wat zijn je ideeën dan?
Ja, ik zie toch een soort van, inderdaad, een cyberpolitie of zo. En die zie opeens allemaal van die vliegende auto's met die politie erin. Ja, sorry, slecht zijstapje dit, maar...
Wel een mooi beeld, trouwens.
Ja, maar dat is sowieso ingewikkeld, want je wilt ook niet dat het te streng wordt. Dat mensen helemaal niet meer nieuwe innovaties kunnen doen.
Ja.
Die kant wil je ook niet op.
Nee, absoluut niet. Want volgens mij is dat ook de kracht van de IT. Dat je soms gewoon zo out of the box kunt denken... dat je daardoor zulke mooie dingen ontwikkelt. Omdat je gewoon niet geremd wordt door bepaalde wetten of regels of spelregels. Ja, ik vind het lastig. Ik zit ook nog even te denken aan die AI-robot Sophia. Ik weet niet of jullie die kennen.
Ken ik niet.
Een keertje van gehoord, maar...
Ja, dat is zo'n AI-robot dus. Zo'n zelflerende AI-robot. Een paar jaar geleden was ze ook in Nederland. Ze komt uit Saoedi-Arabië. En daar is ze tenminste ontwikkeld. Ze ziet eruit als een mens. Maar ze is dus gewoon een robot. En ze kan dus ook gewoon conversaties voeren met mensen. Misschien had ik haar ook wel in een podcast kunnen uitnodigen. Volgens mij kan ze alleen geen Nederlands.
Nou, misschien was dat wel leuker geweest.
Nou ja, maar als je haar bijvoorbeeld vragen stelt... In het begin was het nog best wel braaf en dergelijke... Maar in de afgelopen jaren ging het steeds meer naar... bijvoorbeeld, zou je ons willen vernietigen, was een vraag. En dan dacht ze erover na en zegt ze... Nee, maar... En dan voelde dat er een soort van emotie ook ontwikkeld werd door die robot. En dat vind ik best wel... Dat ik denk van, wow, oké. Maar als een robot straks emoties krijgt... Heeft het dan ook rechten straks? En als een robot rechten heeft, wat moeten we daar dan mee? Dus ik denk dat we... nog lang niet weet waar we allemaal op afstevenen.
Ja, nou, dat is wel een interessante. Want kun je emoties daadwerkelijk terugbrengen tot datasets? Is dat een mogelijkheid? Want dat is uiteindelijk wat zo'n robot laat praten.
Ja, geen idee.
Ik vraag het me af.
Ik denk dat dit juist het punt is, hè, waarom je kan zeggen... je kan niet alles van tevoren bedenken. Je zult daar ook in moeten groeien. Dus er zijn bepaalde basisprincipes waar iedereen van zegt... Hè, ook gewoon in de wetgeving, prima. Dat kan je in ieder geval meenemen, dat kan je toepassen. En sommige specifieke toepassingen, juist ook om die innovatie niet tegen te gaan... dat moet ook zijn beloop hebben. En uiteindelijk de samenleving en de context waarin dat dan gebruikt wordt... die zal daarop reageren. Dat is hoe het eigenlijk gaat. En je kan zeggen, ik probeer alles van tevoren vast te leggen... maar dan rem je inderdaad de innovatie volledig af.
Ja.
Dan kan je geen kant meer op. Of dan ga je eigenlijk een soort bijna crimineel circuit zou je gaan neerzetten. Zodat mensen toch zeg maar die innovatie kunnen gaan inzetten. En dat wil je ook niet.
Nee.
Dus er zal altijd iets van ruimte moeten zijn om die mensen dat ook gewoon te laten doen.
Ruimte voor fouten ook.
Er moet ook ruimte zijn voor fouten.
Ja.
Want anders kan je gewoon die ontwikkeling niet doen. Maar het is wel een heel interessant gebied om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. En wat ik vanmorgen dus ook vertelde uit dat boek, dat is ook 27 jaar oud of zo. En dan zie je dat ze een bepaalde visie hebben over hoe het internet is. En dan zien ze het eigenlijk als een hele grote bibliotheek.
Ja, dat boek, dat is The Internet Society. En dat was van een conferentie uit 97, toch?
Ja, in Harvard, 96. In Harvard, ja. Het is heel, heel leuk om te zien hoe bijvoorbeeld een Bill Gates op dat moment kijkt naar het internet. Maar ook hoe andere mensen die zeg maar bezig zijn kijken naar het internet. En het internet is natuurlijk ook een bepaalde stap geweest. En als je kijkt hoe dat nu toegepast wordt en wat dat eigenlijk betekent heeft voor globalisering, et cetera. dan zie je dat daarmee de maatschappij wel daadwerkelijk veranderd is. En jij stelde straks de vraag van, hey, is het sneller gegaan? Nee, het is niet sneller gegaan, maar er zijn wel andere aspecten bijgekomen. Waardoor het misschien ook lijkt dat het sneller gaat en waardoor je ook ziet van, hey, er komt uit allerlei plekken komt er in één keer allerlei informatie op je af, waardoor het ook veel meer is geworden. En dat is dan wel, ja, wel spannend om te zien wat die volgende stap dan gaat zijn. Helpt die ons juist om te structureren of juist niet?
Ja, laten we eens even ook positief afsluiten. Want we zijn best wel, oh ja, het is allemaal eng. Maar we
nee,
zijn
het is allemaal
best
doen.
Wel, ja, we zijn volgens mij best wel ook enthousiast over de mogelijkheden van AI. Maar laten we eens kijken naar nou, de komende 5 jaar. Want 10 jaar vind ik helemaal lastig te voorspellen. Maar als we daarmee zouden moeten besluiten in deze podcast. Wat denken jullie nou dat er in de komende 5 jaar, wat we mogen verwachten op positief vlak van AI en andere technologische ontwikkelingen?
Ik denk dat je heel veel informatie, in ieder geval voor wetenschap ook, ter beschikking krijgt. Ja, want je kan bepaalde patronen gaan zien. Je kan mensen helpen. Hè? Dat zijn echt wel goede dingen die eruit kunnen komen. Mits en de context goed gedefinieerd is. En wat ik vooral hoop is dat mensen ook om leren gaan met nieuwe ontwikkelingen. He, dus dat er niet heel veel mensen achterblijven daarin. Dus dat ze weten van, goh, ik kan het juist gewoon goed toepassen. Want anders had ik daar een specialist misschien voor nodig gehad in het begin. Maar in de basis kan ik dit zelf nu ook oppakken. He, denk aan het begin van het internet ook. Je kon zelf een website heel simpel bouwen. Nu kan je misschien zelf heel makkelijk een document of een klein programma samenstellen. Wat jou kan helpen. Anders zou het misschien niet mogelijk zijn geweest. Omdat het te duur is om te laten ontwikkelen. Of omdat het te specifiek is. Dus in die hoedanigheid. Dus daar zie ik wel mooie ontwikkelingen. Ja, en er moet natuurlijk heel veel data geprocessed worden voor sommige onderzoeken. Ja, dat kan nu. Dus dat ja, vind ik wel positief. En ik ben erg benieuwd wat er verder op ons afkomt ook. Dus.
Ja, ik denk ook wel dat het een hulpmiddel kan zijn. Als je begrijpt op welke manier je het kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld, nou, komen we weer op ChatGPT. dat is wel, kan echt een hulpmiddel zijn om te versnellen in je werkzaamheden. Dus bijvoorbeeld, nou, dan breng ik het even terug naar mijn vakgebied. Collega-testers die zullen ook te maken krijgen met bepaalde testdata die zij nodig hebben. Nou, dat kan gegenereerd worden door zo'n tool. Of als je vastloopt bijvoorbeeld met een bepaalde functie die je aan het ontwikkelen bent. Ja, dan kun je aan ChatGPT vragen, help mij om dit op te lossen. Dus dat versnelt natuurlijk wel heel erg. En dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk efficiënter kunt werken. Omdat je sneller tot oplossingen komt voor je problemen. Ja, en daardoor dus ook sneller waarde kunt leveren.
Ja. En misschien ook meer ook, nou ja, tijd kunt vrijmaken voor de basis om die ook goed op orde te houden.
Ja.
Ja. Nou, lijkt me een mooie conclusie zo. Heel erg bedankt. Beste luisteraar, dit was hem weer. Woensdag hoor je een nieuwe aflevering. Dan hebben we het over genderdiversiteit in de IT. De IT wordt door sommigen niet als de meest vrouwvriendelijke omgeving gezien. Maar is het eigenlijk wel zo erg als we allemaal denken? En is er meer ruimte in dat spectrum? Nou, hoe is de acceptatie als je je niet als man of vrouw defineert? We bespreken het in aflevering 4 van de TechGirl podcast. Graag tot dan. En vergeet je in de tussentijd niet te subscriben op ons Spotify channel of je favoriete podcastmedium. Tot dan!